Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Doe nu samen belijdenis met de kerk van alle eeuwen, met de woorden van het apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 92 het zevende vers: het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Aansluitend willen we lezen uit het woord van God, en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu 2 Korinthe 5 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 92, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthen 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen deze avond met de hulp van de Heere onze overdenking van zondag 23 voortzetten na geruime tijd van onderbreking. En het woord van God, onze tekst, kunt u vinden in het laatste vers van dit gedeelte wat u is voorgelezen. 2 Korinthe 5 vers 21, waar we onze tekst en het woord van God lezen. Want die geen zonde gekend heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En in het licht van dit woord willen we ook lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Een aantal weken geleden hebben we voor het eerst over vraag en antwoord 60 nagedacht. En vooral stilgestaan bij het begin. We willen daar nu bij aanknopen. En ik lees vraag en antwoord 60 helemaal. Zondag 23, vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan luidt het antwoord: alleen door een ware geloof in Jezus Christus. Alzo, dat al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij hebt ons in uw woord de grote schatten van het heil in Christus bekendgemaakt. En in het gedeelte wat vanavond aan ons werd voorgehouden, hebt u het ons opnieuw laten horen, dat gij in Christus de wereld met uzelf verzoent. Dat gij de zonde niet toerekent, dat gij hem, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt hebt, opdat uw volk zou worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, geef dat wij vanavond die grote schatten van het heil, die in die oude woorden aan ons verkondigd worden, mogen verstaan. Ja, dat voor het eerst of opnieuw die kabinetten van het heil open mogen gaan en wij mogen blikken in de diepten en de breedte en de lengte van uw genade en liefde. Wij belijden het voor u, Heere, dat wij zo blind zijn voor deze dingen, dat de grote getuigenissen van uw genadewerk ons zo weinig aanspreken en zo weinig te zeggen hebben. Dat is het gevolg van onze blindheid en van onze dwaasheid, van onze ontoegankelijkheid voor de dingen van u. En daarom smeken we van u, zou u onze ogen willen openen, onze harten willen verbreken, en zou u ruimte en plaats willen maken in ons leven voor die grote heilsgoederen die door de Heere Jezus Christus verworven zijn. En dan smeken we, Heere, breek dan alles uit ons leven maar weg wat uw genadewerk in de weg zou staan. Kom over bergen van schuld heen en maak plaats voor uw eigen werk. Doorbreek dan de blindheid en de dwaasheid van mensen die het buiten u kunnen vinden. U kent ze ook onder ons, Heere. U weet wat hun hart verhard houdt en toegesloten houdt. O, wilt u komen en uw woord en uw geest zo met kracht doen werken, dat zij zichzelf mogen verliezen, dat zij zondaar voor u mogen worden en dat zij u te voet leren vallen. Heere, denk ook aan degene die daar iets van mogen kennen en die in nood en zielsverdriet u zoeken, maar het licht, ach, het lijkt zo ver. Zou u vanavond willen laten zien dat er licht is, maar dat het voor ons onbereikbaar is, omdat wij zulke dwaze, ongelovige, onbekeerlijke, schuldige mensen zijn. Maar dat terwijl het voor ons en van ons uit onbereikbaar is, u zelf toch komen wilt tot mensen die nergens bij kunnen, tot mensen die het verzondigen. En dat u komt met de gerechtigheid van een ander, met hem, de zoon van uw liefde. En dat u komt in het gewaad van het woord der verzoening, wat u op de lippen van uw dienstknechten legt. En dat het is alsof u zelf door hen bidt, laat u met God verzoenen. Heere, laat het evangelie van de verzoening en van de rechtvaardiging van de goddeloze aan mensen in hun schuld en in hun nood en in hun onmogelijkheid de weg wijzen. Dat nu de zaligheid buiten hen ligt, in Christus. En dat het daar alleen te vinden is. O Heere, geef dat mensen die worstelen en zoeken en tobben geen rust mogen vinden voordat ze hem mogen kennen en in zijn volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid, alle schatten en gaven die ze nodig hebben mogen vinden. Heere, wil u hen dan als mensen die het niet hebben, uitgeschud, afgebroken in zichzelf, afgesneden. En dat hij laten zien, zoals het is in Christus Jezus. Wil u, Heere, ook daar uw volk steeds meer bij bepalen. U weet dat het in het leven van uw kinderen zo kan zijn, dat er momenten geweest zijn die onvergetelijk zijn. Niets kan het uit hun geheugen wegwissen. Maar u weet ook hoe dat er soms nog zoveel sluiers kunnen liggen over het heil in Christus. Hoe er sommigen zijn die zo van verre staan, die wel iets gezien hebben van hem, maar toch niet hem persoonlijk door het geloof zo omhelst hebben, dat ze in hem al hun heil en hun zaligheid hebben gevonden. Heere, breng uw volk ook verder op de weg. Doe hen toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, opdat zij het heil meer en meer buiten zichzelf leren zoeken. Afgebracht worden van alle leunsels en steunsels buiten Christus. En als een arme zondaar op die gerechtigheid van hem mogen zinken. En daar zich in mogen verblijden. Heere, wil daartoe ook de prediking van deze avond en van de komende zondagen gebruiken. Opdat het woord helder mag zijn en duidelijk. En de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen zo verkondigd mag worden dat wij het verstaan. Maar geef ook, Heere, dat deze dingen die zo nodig zijn ook beleefd mogen worden. Dat we ook dat mogen kennen wat het woord en wat de belijdenis ons voorhoudt. En door het geloof de schatkamer van het heil mogen zien opengaan. Met verlies van het onze, u mogen gewinnen en Christus mogen kennen, want het kennen van hem, dat is het eeuwige leven. Heere, wil u ook ons in de prediking van dit diepe heilgeheim de kracht, de genade, de wijsheid geven om het woord uit te dragen. Laat het helder mogen zijn. En geef dat de woorden ook in mogen dringen, binnen mogen sijpelen in de diepte van ons hart. Ja, dat ons hart verbroken mag worden onder de grootheid en het onverdiende en het volstrekt soevereine van uw genade. En dat dit hoge en diepe evangelie in al zijn ruimte verkondigd mag worden. Dat gij goddeloze rechtvaardigt. En dat vijanden met u worden verzoend. Heere, leer het ons dan maar af. Om te bogen op onze braafheid. Of op onze rechtvaardigheid of eigen gerechtigheid. En leer ons als een goddeloze het te verwachten van genade alleen. Heere, ontferm u over heel de gemeente. Wees u met allen die hier in de kerk zijn vanavond, de ouderen en de jongeren. Wil u ieder persoonlijk gedenken en genadig uw zegen schenken. Zou u ook willen zijn met allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wees u met zieken en bejaarden, met hen die eenzaam zijn en die het moeilijk hebben. Heere, wil ook door middel van het luisteren naar de prediking van vanavond thuis of in het bejaardentehuis uw zegen schenken. Denk ook aan hen die misschien later deze dienst zullen meemaken door middel van een bandopname. Wil u ook dan uw zegen schenken, Heere? En wil u het woord wat uitgestrooid wordt genadig zegenen, opdat het vallen mag in een aarde door u toebereid, opgeploegd, door u gereed gemaakt om het zaad te ontvangen. En laat het woord zijn kracht mogen doen. Wees u met allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. We bidden u voor die predikanten in onze kerken die ernstig ziek zijn. We willen uw naam erkennen dat het met dominee Hofman zo gaat dat hij al enkele weken één keer heeft mogen voorgaan. Naar omstandigheden mag het redelijk gaan en dat is enkel uw goedheid. Zou u, o Heere, ook willen geven dat hij verder door u zo gesterkt en ondersteund mag worden, dat hij althans ten dele zijn werk weer mag kunnen doen. Wil u ook zijn met dominee Sterk van Bunschoten, die ernstig ziek is en rondom wie de berichten toch zorgelijk blijven. Heere, wil u nog een wending ten goede geven, indien het mogelijk is. Maar wil u bijzonder hem met uw genade nabij zijn. En hem en zijn vrouw en hun nog jonge kinderen en ook de families nabij zijn in uw goddelijke ontferming en genade. O Heere, geef dat zij beide en al uw dienaren het mogen ervaren dat wij hetzelfde nodig hebben als wat wij anderen voorhouden. En dat een dominee niet gerechtvaardigd wordt omdat hij dominee is. Of omdat hij zoveel honderden of duizenden preken gehouden heeft. Of omdat hij zo ernstig en nauwgezet was. Maar dat een dominee gerechtvaardigd wordt als een goddeloze. Als een verloren, uitgeschudde zondaar. Heere, wil het zo doen, ook in hun leven, dat zij die genade in rijke mate ervaren mogen. Wil u, o grote koning, zijn met onze kerken. Wil ons, ook nu dit jaar ten einde spoedt, en een belangrijk jaar, een gedenkjaar, een synodejaar, aan zal breken zo u het geeft, ons bewaren bij uw woord. Ons geven die genade dat wij in diepe verootmoediging u mogen zoeken en terug mogen keren naar u. Wil bij alle verscheurdheid en verschil wat er ook onder ons is, ons samenbinden, onder uw woord en krachtig werken met uw goddelijke genade en ontferming. O Heere, erbarm u over ons en gedenk aan ons als kerken in uw gunst. Wil u ook dienstknechten uitstoten en roepen tot het werk en bekeren tot u en hen bekwamen tot het ambt en zou u willen geven, Heere, dat we ook daarin verblijd mogen worden door uw goddelijke daden. Wil u, o Heere, ook zijn met gemeenten, kerken in ons kerkverband waar de dingen moeilijk liggen. U weet dat er zijn ook gemeenten die verscheurd liggen en waar soms veel twist en moeite is. O God, wil u ook daar de dingen ten goede wenden. En leer ons, Heere, het niet te verwachten van eigen waan of eigen wijsheid. Maar leer ons als verloren, verbroken zondaren het zoeken bij u. Ook wanneer ons de wijsheid ontbreekt, dat we die zo van u begeren. En wil die gestalte veel onder ons geven. Onder onze hoogleraren, onder allen die onderwijs geven aan de Theologische Universiteit. Onder onze studenten, onder al onze predikanten. Onder hen die als kandidaat werk mogen doen in de gemeente. Onder alle leden van kerkenraden. Onder al onze gemeenten. O God, leer ons zo het bij u zoeken. We bidden u, schenk uw zegen te midden van ons kerkelijk zo verdeelde en verscheurde vaderland. Waar de erfenis van uw woord en de erfenis der vaderen door velen verlaten is. En door degenen die trouw willen blijven en dat oprecht zoeken te doen, zo vaak verscheurd wordt door twist en onderlinge oneenigheid. Heere, leer ons ook in die opzichten onze schuld te belijden. De schuld omdat we niet waakzaam geweest zijn tegen het indringen van de dwaalleer. De schuld omdat we niet de troon van uw genade bestormd hebben tegen het binnenvloeien van de geesten der duisternis. De schuld omdat we zo gemakkelijk vleeselijk vaarwel zeiden hen die het toch om het even dierbaar geloof begonnen was. O God, wil u geven verootmoediging. Verootmoediging dat we persoonlijk en gemeentelijk en kerkelijk en ook als onderdanen van ons land en volk het mogen bekennen met de woorden van de catechismus, ofschoon ons geweten, onze conscientie ons aanklaagt. Dat wij en persoonlijk en kerkelijk en landelijk tegen alle geboden van God hebben gezondigd. En niet één daarvan hebben gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Dat we met die schuldbelijdenis, Heere, voor uw aangezicht leren buigen. En het maar eerlijk leren neerleggen. Want wij moeten het aan het einde van dit wegebbende jaar belijden. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En zou u dan zo, Heere, toch met schuld bedekkende, schuld vergevende genade willen komen? Zou u dan zo met genezende, vernieuwende genade willen komen in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, die eeuwige borg en zaligmaker, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood, die alleen een zinkend vaderland, een gebroken kerkelijk leven kan redden, die alleen zondaren kan zaligmaken? O Heere, ontferm u over ons en laat uw koninkrijk door de kracht van het bloed van de Heere Jezus worden bevestigd en worden uitgebreid en scheld de Satan en alle machten der duisternis dat hij van ons vliede. Dat vragen we heel in bijzonder, nu we vanavond samen zijn om dit gedeelte van uw woord en van onze belijdenis te overdenken. Heere, zie op ons in gunst van boven. En wees u ons genadig. Bezoek ons met de kracht van die gerechtigheid en heiligheid en genoegdoening van de Heere Jezus Christus. We vragen het uit genade pleitend op zijn bloed en gerechtigheid alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 32, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu. Door Gods barmhartigheid die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob opdoet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Geliefde gemeente, de nog niet zo lang geleden overleden professor Murray uit Schotland zegt ergens in een van zijn geschriften: waarom doet het artikel van de rechtvaardiging geen snaren trillen in het diepst van de ziel van onze mensen. Ja, waarom eigenlijk? Dat grote artikel van de rechtvaardiging door het geloof. Waarom raakt het geen snaren aan in het diepst van ons hart? Wel, zo antwoordt hij, omdat wij niet zien dat de rechtvaardiging van de goddeloze Gods antwoord is op onze diepste nood. En onze diepste nood is dat wij schuldig staan voor God. En de heerlijkheid van God derven, zoals Paulus dat zegt. Die nood peilen we van nature niet. We zien de ernst niet van de zonde en van de toorn en de grimmigheid van God tegen de zonde. En als dat niet genoeg, niet diep genoeg tot ons doordringt, dan waarderen we ook Gods antwoord op deze diepste nood niet. De rechtvaardiging van de goddeloze. En dan is het vrijwel altijd zo, dat omdat we dat niet genoeg peilen, onze godsdienst een oppervlakkig karakter krijgt. Of linksoppervlakkig of rechtsoppervlakkig. Lichtoppervlakkig of zwaaroppervlakkig. Dat doet eigenlijk op dit punt niet eens zoveel ter zake. Maar waar de diepte van onze nood en het ontzaglijke antwoord van God op deze diepste nood niet gepeild wordt, daar blijft alleen maar oppervlakkigheid en duisternis over. En dat terwijl juist in deze artikelen van de rechtvaardiging van de goddeloze Gods grote gunst, zijn antwoord en zijn grootste geschenk aan ons getoond wordt. En wat is dat grootste geschenk wat de Heere in dit artikel laat oplichten? Wel, dat is dat Hij gezorgd heeft voor de gerechtigheid van Christus, waardoor een zondaar kan bestaan in het gericht en waardoor hij gerechtvaardigd kan worden voor God. En we willen op dat aspect van zondag 23 vanavond vooral de nadruk leggen. De gerechtigheid van Christus. En we letten dan op twee dingen. We letten erop dat die gerechtigheid wordt toegerekend aan de zondaar. En dan zou ik vooral willen onderstrepen dat zinnetje halverwege, vraag en antwoord 60, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Ze wordt toegerekend aan de zondaar. En in de tweede plaats, ze wordt ontvangen door de zondaar. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Het gaat dus met name om de gerechtigheid van Christus. Ten eerste toegerekend aan de zondaar en ten tweede ontvangen door de zondaar. Zoals ik al zei, is het geruime tijd geleden dat we voor het laatst over deze diepe dingen van de rechtvaardiging door het geloof nadachten. Een aantal weken geleden stonden we stil bij het begin van vraag en antwoord 60. En het is misschien goed dat we een enkele lijn die toen de aandacht vroeg vanavond opnieuw in herinnering roepen, opdat we de dingen die hier zo helder en klaar beleden worden ook helder en klaar voor de aandacht hebben. En we zijn er herhaaldelijk op gewezen dat het bij de rechtvaardiging van de goddeloze eigenlijk gaat om een rechtsgeding. En de woorden die gebruikt worden en de beelden die de schrift daarvoor aanwendt, verplaatsen ons ook in een rechtszaal. God zelf is daar de rechter, de God van hemel en aarde. En de zondaar, die schuldige zondaar, hij is de beklaagde. En als dat proces begint en de aanklachten worden geformuleerd, dan kan die beschuldigde niet anders doen dan met de aanklachten van de wet van de Heere instemmen. Want de wet klaagt hem aan en zegt hem: tegen al de geboden van God heb je gezondigd. Je hebt die geboden van de hoge God geschonden. En het geweten van die schuldige zondaar, dat stemt met die aanklacht in. Mijn geweten, zo lazen we in onze catechismus, mijn conscientie klaagt mij aan dat ik inderdaad tegen al die geboden van God gezondigd heb en niet één daarvan gehouden heb en dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dus de wet klaagt aan, die beschuldigt, die wijst naar mij met de beschuldigende vinger. En ik moet het hoofd buigen en erkennen dat wat de wet van mij zegt ook op waarheid berust. Mijn geweten stemt in met het getuigenis van de beschuldigende vinger van de heilige wet van God. En als zo die zondaar daar staat, mijn geweten stemt in dat ik tegen de wet van de Heere gezondigd heb. Ja, dan kan die zondaar alleen maar veroordeeld worden. Wat voor redenen zijn er immers om hem vrij te spreken? Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Hij erkent zijn schuld. Nergens is iets te vinden waarop hij zou kunnen verwachten dat zijn schuld hem wordt kwijtgescholden. Hij staat als een veroordeeld zondaar en moet er ook in toestemmen dat het recht zou zijn als de Heere hem zou vonnissen. En toch loopt het zo anders. Nee, dat komt niet omdat er bij die zondaar iets zou zijn waardoor de dingen anders kwamen te liggen. Hij heeft geen gerechtigheid, hij heeft geen deugden, niets heeft hij waarop hij pleiten kan. Dat het anders komt te liggen is omdat er een borg tussen treedt. We hebben dat telkens genoemd omdat er een advocaat is die het voor die beschuldigde opneemt. En die advocaat komt in die hopeloze toestand in de rechtszaal en neemt het voor die schuldige zondaar op. En dan gebeurt er iets wat moeilijk uit te leggen is. Dan zegt die advocaat dat hij de schuld van die zondaar betaald heeft. En dat hij daarom niet wil dat deze zondaar in het verderf daalt. En alles wat die advocaat gedaan heeft om de schuld weg te nemen, dat wordt nu aan die zondaar, die schuldige, toegerekend en geschonken. En omdat hem dat toegerekend en geschonken wordt, daarom mag hij nu vrij uitgaan. Daarom wordt hij niet gestraft. Daarom wordt zijn schuld vergeven. En zo ziet u dat geweldig belangrijk is in dit leerstuk van de rechtvaardiging. Dat ene punt, die toerekening van de gerechtigheid van die advocaat van de Heere Jezus Christus. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe moeten we ons dat voorstellen? En wat zegt de Bijbel daarover? Toerekening van de gerechtigheid van Christus. Wat dat is? Wel, we willen het vanavond proberen uit te leggen. En dan moeten we allereerst maar heel goed in gedachten houden dat het bij dit proces, dat het bij dit rechtsgeding, de rechtvaardiging van de goddelozen, gaat om rechterlijke uitspraken. U weet dat, bij een rechtszaak doet uiteindelijk de rechter uitspraak. En de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat is ook zo'n rechterlijke uitspraak. Het is een rechterlijke uitspraak van de Allerhoogste God. Hij velt vonnis. En dat is iets wat u in gedachten moet houden. Want er zijn ook wel andere opvattingen van de rechtvaardiging. Vooral de Romeinse gedachte over de rechtvaardiging is... Nee, niet dat het een rechterlijke uitspraak is... Maar meer dat iemand, een zondaar, rechtvaardig gemaakt wordt. Je zou het zo kunnen zeggen. De Romeinse leer zegt dat de rechtvaardiging betekent dat nu het hart, het leven van die zondaar veranderd wordt. Hij wordt van een goddeloze, wordt hij een rechtvaardig mens. Iemand heeft eens gezegd, de Romeinse leer... Die ziet God in de rechtvaardiging als een arts. Als een arts die dat zieke lichaam van die zondaar, de zieke ziel van die zondaar geneest. Hij was een zondaar, maar hij wordt een rechtvaardige. Hij wordt nu een goed mens. Maar de Reformatie heeft gezegd, nee... Het gaat bij de rechtvaardiging niet om het werk van een dokter die een zieke gezond maakt. Maar het gaat bij de rechtvaardiging om het werk van een rechter. Die een goddeloze, die goddeloos blijft, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Rechtvaardig verklaart. Uitspreekt dat hij ondanks zijn zonde... toch de rechtvaardige is. Kijk, en dat dat de bedoeling is van de uitdrukkingen die de Bijbel gebruikt, is duidelijk als we daar nog iets verder op ingaan. Want als het in de Bijbel gaat over de rechtvaardiging, dan gaat het altijd over een rechterlijke uitspraak. Over een uitspraak van een rechter die een goddeloze rechtvaardig verklaart. We kunnen beginnen in het Oude Testament. Daar staan in de wetten van Mozes allerlei voorschriften voor de rechters in Israël. U weet wel, die rechters die in gewone rechtszaken moesten optreden. En die rechters moesten recht spreken. En dan zegt de wet van Mozes in Deuteronomium 25, het eerste vers. Wanneer tussen mensen twist zal zijn... En zij tot het gerecht zullen treden, dat zij hen richten. Zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken en de onrechtvaardige verdoemen. Dat betekent in dit verband ongeveer veroordelen. Het gaat hier dus over de gewone rechtspraak. En het woord rechtvaardigen betekent hier dat die rechters die moeten de onschuldige man rechtvaardig oordelen. En de schuldige, ja die moeten ze schuldig verklaren. Rechtvaardigen is dus in de gewone rechtspraak het rechtvaardig verklaren, het onschuldig verklaren van de man die onschuldig is. En zo moest en moet ook vandaag een rechter handelen. Een rechter moet de rechtvaardige onschuldig verklaren en de zondaar, de overtreder, schuldig. Stelt u zich voor wat er zou gebeuren als de rechter zich niet aan deze grondregel zou houden? Als hij de schuldige rechtvaardig zou verklaren? En de onschuldige zou veroordelen, dat zou pure rechtsverkrachting zijn. Vandaar ook dat de spreukendichter zegt, die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, de rechtvaardige vonnist, zijn de Heere een gruwel. Dat is zo in de gewone rechtspraak. Een goddeloze mag niet gerechtvaardigd worden. Een onschuldige, die moet gerechtvaardigd worden. En een schuldige moet verdoemd, veroordeeld worden. En al wat anders is in de gewone rechtspraak, dat is de Heere een gruwel. En zo mag de schuldige niet vrijgesproken worden. De onrechtvaardige niet rechtvaardig verklaard worden. Dat zegt de Bijbel. Maar tegelijkertijd wat hier in de aardse rechtspraak niet kan en niet mag. Daarvan zegt Paulus dat het wel gebeurt in het rechtsgeding tussen God en mens. Daar wordt de schuldige rechtvaardig verklaard. Daar wordt de goddeloze, de wetsovertreder, van hem wordt gezegd, zijn schuld is vergeven. Hij mag vrij uitgaan. Hoe kan dat? Dat in dit rechtsgeding de dingen zo omgedraaid worden, dat de schuldige vrijgesproken wordt. En dat de schuldige rechtvaardig wordt verklaard. Wel, dat kan alleen omdat die advocaat in de rechtszaal komt. En omdat Christus het voor die zondaar opneemt. En omdat de gerechtigheid van Christus hem wordt toegerekend. Ja, dan komen we bij dat woord toerekenen en schenken, zegt onze Heidelberger. Weet u wat dat is? Dat betekent dat er een ruil plaatsvindt tussen Christus en tussen zijn zondige kinderen. Zijn zondige kinderen hebben schuld, een schuld die hemelhoog is, die zij zelf ook nooit kunnen uitwissen of wegwassen. En nu is die ruil dit, dat Christus zegt, laat die schuld nu op mij geladen worden. Hij zegt als het ware tegen zijn vader, vader, reken die schuld nu aan mij toe. Schrijf die schuld nu op mijn rekening bij. Dan is die schuld van die zondaar af. Maar dan ben ik degene die verantwoordelijk ben, die aansprakelijk ben voor die schuld. En laat mijn gerechtigheid nu aan die zondaar worden toegerekend. Schrijf die gerechtigheid maar over op de rekening van die zondaar. Dat is het beeld wat de Bijbel gebruikt. Een ruil, een transactie zouden wij zeggen. De schuld van die zondaar wordt overgeschreven op rekening van de Heere Jezus Christus. Aan hem toegerekend. En de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus wordt overgeschreven op de rekening van die zondaar, aan hem toegerekend. Dat heeft Luther genoemd de ruil. Hij noemt het zelfs een zalige ruil. Heere Jezus, ik ben uw zonde, mijn zonde op u geladen. En gij zijt mijn gerechtigheid. Mijn gerechtigheid heb ik van u ontvangen. Toegerekend. Dat betekent dus dat de schuld en de zonde van heel de kerk op rekening van de Heere Jezus Christus wordt geschreven. En zo staat het ook in dat indrukwekkende hoofdstuk wat we vanavond gelezen hebben. Dat God Christus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde heeft gemaakt. God heeft al de zonde en de schuld van heel de kerk op rekening van Christus geschreven. En nu is Christus aansprakelijk en verantwoordelijk. En dan weet u wat er gebeuren moet. We hopen daar de komende dagen heel bijzonder bij stil te staan. Dan moet de Heere Jezus Christus mens worden. En dan moet hij als mens lijden en sterven. Dan moet hij de zonde dragen en de schuld op zich nemen. Hij die geen zonde gekend heeft en ook nooit zonde gedaan heeft, heeft God tot zonde gemaakt. De schuld is hem toegerekend. Dat is hem toegerekend van het begin van zijn leven, van het begin van zijn menswording af. De Heere Jezus is niet pas de schulddragende borg, het lam van God, als hij geslacht wordt op Golgotha's heuvel. Hij is niet pas de lijdende borg als zijn bloed vloeit in Gethsemane of aan het kruis. Hij is het lam van God, de schulddragende borg, van het begin van zijn menswording af. En dat mogen wij vandaag en zeker in deze tijd van het kerkelijke jaar niet vergeten, gemeente. Jezus Christus heeft mens willen worden om de schuld op zich te nemen. Toen hij kwam in Bethlehem, ja zelfs voor zijn komst hier op aarde, heeft hij het gezegd: schrijf nu al die schuld maar op mijn rekening. Hij heeft het bij zijn menswording en tijdens zijn leven gezegd tegen God zijn Vader: Vader, reken mij die zonde toe. Reken ze niet toe aan mijn volk, maar reken ze aan mij toe. En God heeft het Christus toegerekend. Hij heeft het Christus aangerekend. Hij heeft de toorn uitgegoten over zijn lieve zoon. Daar ziet u de sporen al van tijdens zijn leven hier op aarde. Maar de volle uitgieting van de toorn van God komt als het grote lijden aanbreekt, als hij de hof van Gethsemane betreedt, als hij gevangen genomen wordt, als hij verhoord, gelasterd en bespot wordt, en als hij straks op de kruisheuvel Golgotha aan het vloekhout wordt genageld. Daar rekent God met de zonde af. Daar komen alle pijlen van de vertorende majesteit op het hart en op de ziel van de Zoon van God af. Daar treedt hij de bloedige pers alleen. Daar ondergaat hij de helse angsten. Want de zonde en de schuld van de zijne, ze zijn hem toegerekend. En God rekent met die zonde af: betaal me wat ik schuldig ben. En Christus heeft betaald. Tot de laatste penning, tot de laatste stuiver toe. Hij heeft niets achtergehouden. Het is volbracht, volkomen betaald. Kijk, en dan mogen we die woorden noemen die hier zo in onze catechisme staan. Nu Christus op het kruis houdt, alles betaald heeft. Nu heeft hij genoeg gedaan. Dat betekent, hij heeft alle eisen van God vervuld. Hij heeft er voldoende voor betaald. Hij heeft een gerechtigheid voor God verworven. Dat betekent, hij heeft ervoor gezorgd dat het weer recht ligt tussen God en tussen het volk van de Heere. Hij heeft een heiligheid verworven. Ja, dat betekent dat hij door zijn gehoorzaamheid heeft laten zien dat hij heilig leefde, de heilige Zoon van God. Kijk, en dat hebben wij nu nodig. Willen wij voor God kunnen bestaan in het gericht? Dat die schatten die Christus verworven heeft door zijn dood, door zijn lijden, door zijn gehoorzaamheid, dat die aan ons worden toegerekend. Dat God die aan ons toerekent. We zouden zeggen dat God die op onze rekening schrijft. Nu is dat allemaal voor u. En laten we daar maar een hele dikke streep onder zetten. Wij hebben dit nodig. De genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van de Heere Jezus. We kunnen het ook zo zeggen. Zo staat het op andere plaatsen in de belijdenis en in het woord. Wij hebben het nodig dat heel die gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan ons wordt toegerekend. Wij zijn ongehoorzame mensen, verbondsbrekers, gebodsovertreders, schuldige mensen. Maar nu moet die volmaakte gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan ons worden toegerekend. Op onze rekening worden geschreven. En dan maken we vaak een onderscheid en dat is een heel goed onderscheid. U hebt het misschien wel eens gehoord tussen de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid. De actieve en de passieve gehoorzaamheid. Ik heb het de vorige keer ook even aangestipt. De passieve gehoorzaamheid of de lijdelijke gehoorzaamheid, dat is dat de Heere Jezus door te lijden de toorn heeft gestild en de schuld heeft verzoend. En de actieve gehoorzaamheid is dat hij, doordat hij van het begin van zijn leven tot aan het einde op het kruis gehoorzaam was, actief gehoorzaam, de wet van God hield, heilig leefde, heeft hij voor zijn kerk de heiligheid verworven. Dus met de passieve, de lijdelijke gehoorzaamheid heeft hij de schuld uitgewist. En met de actieve gehoorzaamheid heeft hij de heiligheid, het heilige leven verworven. En wij hebben dat allemaal nodig. Dat nu heel het werk van de Heere Jezus, niet alleen zijn bloed, maar ook zijn gehoorzaamheid toen hij de wet hier op aarde hield. Al de werken van de Heere Jezus, heel zijn sterven en zijn leven, het moet ons toegerekend worden. En wanneer het gaat over deze dingen, dat wij alleen door de gerechtigheid en de heiligheid van de Heere Jezus zalig kunnen worden, gemeente, daar kan niets van de mens bij. En dat moeten we zeker vandaag met grote klem zeggen. Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus gebeuren. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Daar kan niets van de mens bij. Het is niet Jezus bloed en ook nog wat van mij. Dat leerde de Roomse, dat leerde op een wat andere manier de remonstranten. Zelfs sommige puriteinen, Richard Baxter bijvoorbeeld. En dat komt vandaag in allerlei kringen ook weer op. Jezus, jazeker, maar ook nog wat van mij. Ook nog mijn gehoorzaamheid, ook nog mijn brave doen en plichten. Maar mijn brave doen en plichten zijn altijd ontoereikend. En als het gaat over het rechtsgeding tussen God en mens, dan kunnen wij met onze plichten niet bestaan. Jesaja zegt in dat verband hoofdstuk 63, dat onze gerechtigheden, onze goede werken, onze plichten enzovoort, als wegwerpelijke klederen zijn, als vuile lorren die nergens meer toe dienen. Jezus gerechtigheid alleen. En niet iets van mij. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. Alleen de gerechtigheid. En de heiligheid. En de genoegdoening van de Heere Jezus. Zijn we om die volkomen zaligmaker, die alles heeft willen doen, maar die nu ook voor zijn volk een volkomen zaligmaker wil zijn. Zijn we om die Heere Jezus verlegen? Of zijn we nog bezig om het te verwachten van wat eigen doen en eigen werken. Zijn we nog aan het steunen op de gebroken rietstaven van ons redenerend verstand? Zijn we nog bezig om te denken dat het misschien toch allemaal wel mee zal vallen, want we leven toch een net leven? Dat is allemaal vervloekte afgoderij, gemeente. In het licht van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want zolang wij nog steunen op iets van onszelf buiten Christus, onteren we de God die de gerechtigheid van Christus gaf. En onteren we het leven en het sterven van die grote zaligmaker. Het moet ons gaan om Jezus alleen. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij er iets van gaan leren. Dat we van alle menselijke krukken waarop wij ons proberen voor te bewegen en voor de troon van God proberen te bestaan, dat wij door al onze krukken heen zakken. En al onze stokken waarmee wij ons op de been proberen te houden, dat we ze weg leren werpen. En dat we door het geloof leren zinken op die enige gerechtigheid en heiligheid en borgtocht, Jezus Christus. Want waar die gerechtigheid op onze rekening wordt geschreven, ja, daar leert ook die zondaar door het geloof op die gerechtigheid zinken. En nu zullen we het vanavond nog niet verder hebben over het geloof. En hoe deze dingen in de beleving van dat geloof ook ervaren worden, dat wacht tot een volgende keer. Maar laat me in elk geval dit zeggen, wanneer die gerechtigheid ons toegerekend en geschonken wordt, en we door het geloof op Jezus Christus en zijn gerechtigheid alleen mogen zinken, dat gaat niet buiten ons om. Daar wordt iets van beleefd. Van dat volkomen werk van Gods genade. Dat wordt niet op onze rekening geschreven zoals dat wel kan onder ons, zo in het gewone dagelijkse verkeer. Dat een vader die heel rijk is, voor het einde van het jaar zo'n groot bedrag aan geld op de rekening van zijn zoon overmaakt. En die zoon, ja, die heeft die envelop wel binnen zien vallen van de bank, maar die heeft er dagenlang niet in gekeken. En toen eindelijk maakte die envelop open en toen zag hij het. Ik heb het al die tijd niet geweten dat ik zo rijk was. Kijk, waar God die gerechtigheid toerekent, daar blijft dat niet onbekend. Daar wordt dat ook in het geloof gezien, gekend en omhelst. Dat gaat niet buiten ons om. O zeker, dat kan bij de een helderder liggen dan bij de ander. Dat kan soms later ook wel weer eens omvloerst worden of bestreden raken, zeker. Maar waar de rechtvaardiging van de goddeloze voor ons persoonlijk werkelijkheid wordt, daar beleven we daar ook iets van. En wat zijn dan de gevolgen? Als die gerechtigheid van Christus, die volkomen gerechtigheid van Christus, waar geen nagelschrapje van een mens bij kan, als die ons wordt toegerekend en geschonken, wel, dan lezen we de volgende zin, merkwaardige zin. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog zonde gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Wat is dus het gevolg? Als die gerechtigheid van Christus aan mij wordt toegerekend, dan wordt die zo volkomen aan mij toegerekend, alsof ik zelf voor de zonde betaald had. en nu geen zonde meer doe. En alsof heel de gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan mij wordt toegerekend. En ik het allemaal heb volbracht zelf. Nee, u moet dat niet zo lezen zoals het wel wordt uitgelegd door sommige vijanden van de leer van de rechtvaardiging. Evenals, zo zeggen ze, en ze zetten er met potlood een streepje onder. Evenals, en dat heet in het Latijn quasi. Het is dus niet echt. Het is maar een quasi gerechtigheid en het is maar een quasi gehoorzaamheid. Nee, zo is het niet. Zo moet u die woorden evenals en alsof niet lezen. Niks geen quasi gerechtigheid. Niets geen quasi gehoorzaamheid. Maar die gehoorzaamheid wordt zo aan de gelovigen toegerekend. Alsof hij nooit zonde gedaan had. En alsof hij alles betaald had. Wat Christus heeft gedaan. U mag het zo zeggen. Dat als Christus het voor zijn arme beschuldigden opneemt. Dat God de rechter dan in die rechtszaal opkijkt. En hij ziet die beschuldigden niet meer. Hij ziet die verlorene, die vijand niet meer. Maar hij ziet Christus voor die vijand staan. En daarom ziet hij Christus alleen. En die zondaar, ach, hij ziet hem niet meer. Hij ziet hem alsof die zondaar zelf volbracht had wat Christus heeft gedaan. We zouden het ook zo nog duidelijk kunnen maken. God de rechter ziet die zondaar in de rechtszaal. Maar u weet hoe dat is soms. Ook in het gewone leven van alle dag. Als u iemand die u heel erg lief hebt, jaren niet hebt gezien. En u ziet hem bijvoorbeeld van een trein of van een boot of van een vliegtuig aankomen. Ja, dan schieten de tranen wel eens in je ogen. Dan zie je hem door een mist van tranen. Je ziet hem wel, maar het is wat vaag geworden, omvloerd door die tranen. Nou, als God die zondaar ziet voor wie Christus het opneemt. Dan ziet de Heere met eerbied gezegd, die zondaar in een mist van bloed. Omvloerst, bedekt door het bloed van zijn lieve zoon. Alsof die zondaar gedaan had wat Christus gedaan had. Zo volkomen wordt het hem toegerekend. En wat dat inhoudt? Dat houdt in dat nu die schuldenlast vergeven wordt. Want de rechtvaardiging door het geloof brengt mee dat de zonde wordt weggedaan, dat de schuld wordt vergeven. Want als God de zonde van die zondaar al een keer gestraft heeft in het bloed van zijn lieve zoon, dan kan hij die zondaar toch niet nog eens een keer straffen. Dat zou in strijd zijn met zijn goddelijke rechtvaardigheid. God straft de zonde niet twee keer, zegt de bekende Engelse dichter Augustus Toplady. God vraagt niet twee keer betaling. Eerst van zijn lieve zoon en dan van mij. Maar als God de zonde met de zonde heeft afgerekend in Christus, dan is elke zondaar die nu door het geloof de gerechtigheid van Christus mag omhelzen, vrij van schuld en straf. Dan hoort u het in dat evangelie van die grote rechter. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dan wordt het door het geloof beleefd, heel persoonlijk. zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver heeft hij, nee, niet om onze ziel te troosten, maar om mijn ziel te troosten, van mij mijn schuld en zonde weggedaan. Waar het geloof die gerechtigheid van Christus omhelst en die wordt toegerekend, daar heeft God om Jezus wil de schuld en de zonde weggedaan. Er is nog iets. Niet alleen worden de zonden vergeven wanneer die gerechtigheid van Christus wordt toegerekend, maar zulke mensen worden ook aangenomen tot Gods lieve kinderen. Paulus schrijft dat in Galaten 3 vers 24 en volgende, u moet het thuis maar eens nalezen. Dan spreekt hij daarover de wet en dan zegt hij dat de wet de tuchtmeester was tot Christus, opdat wij door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Hij zegt dan, en nu het geloof dan gekomen is, nu zijn wij niet meer onder de wet, maar zijn wij kinderen Gods. Aangenomen tot kinderen Gods. Dus wanneer God die zonde vergeeft op grond van het bloed van de Heere Jezus, dan neemt hij zulke mensen ook aan tot zijn lieve kinderen en erfgenamen. Daar wordt de diepte van het kindschap Gods beleefd. Wanneer we door het bloed van de Heere Jezus Christus worden bevrijd van de schuld en van de straf. Aangenomen tot kinderen. En wie aangenomen is tot kinderen is een erfgenaam. Erfgenaam van het eeuwige leven. Want de mensen die door het geloof in Jezus Christus zijn ingelijfd, die zijn één geworden met hem. En als Christus Jezus nu die erfenis krijgt in de hemelen, al de hemelse heerlijkheid en de hemelse gelukzaligheid, als de Zoon van God dat allemaal erft, en dat heeft hij geërfd, dan zullen zij die door hem behouden zijn als lieve kinderen delen in de erfenis. Ze krijgen er ook een stukje van. Ze zijn ook erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En dan is er nog iets. Mensen die door die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus worden vrijgesproken, hun schuld is vergeven, ze zijn aangenomen tot kinderen, ze zijn erfgenamen van het eeuwig en hemels koninkrijk. Ze zijn ook vrijgesproken. Vrijgesproken van schuld en van straf. Dat betekent, ze zijn vrij. Christus heeft hen vrij gemaakt. Vrijgemaakt van de wet, zegt Paulus dan ergens. Nee, dat moet u niet zo lezen, alsof de wet nu voor hen geen waarde heeft. Juist niet. Maar ze zijn vrijgemaakt van de boeien en de banden. Van de beschuldiging van de wet. En weet u waarin die vrijheid nu uitkomt? Die christelijke vrijheid, die geestelijke vrijheid van iemand die in Christus Jezus is? Nou, daarin, in vrijwilligheid en in vrijmoedigheid, moet u nooit vergeten. Vrijheid, christelijke vrijheid bestaat in vrijwilligheid en vrijmoedigheid. Namelijk in vrijwillig gaan in de wegen van de Heere. In vrijwillig het pad van Gods geboden gaan. Hoe lief heb ik uw wet. Daar heb u de geestelijke vrijheid. Want dat is een vrijwillig gaan onder het juk van Gods geboden. En het is ook vrijmoedigheid. Want het brengt veel vrijmoedigheid. Veel vrijmoedigheid met zich mee, vooral in het gebed. En in het geloof. En in de verborgen omgang met God. Mensen die veel van God ontvangen. En die mogen weten van die bedekkende, van die vergevende gerechtigheid van Christus. Ja, die hebben veel vrijmoedigheid in hun omgang met de Heere. Die komen als kinderen naar hun Vader die in de hemelen is. en smeken als uit zijn vaderhand, of hij hen verzorgen wil van alle goed. Wat een zegeningen, gemeente. Wie in Christus Jezus is, we begrijpen het nu, die is echt een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Al die schatten en gaven, ze zijn hem door Jezus Christus geworden. Wat is het daarom dringend nodig? Dat wij die gerechtigheid van Christus leren kennen. En dat wij niet rusten, jonge mensen, kinderen en ouderen, voordat wij als een verloren zondaar die zich op zijn eigen deugden en eigen werken en eigen inzichten niet durft en niet kan verheffen. Als een verloren zondaar door het bloed van Christus zalig worden. Alleen door die toegerekende gerechtigheid van Christus. Dan is nodig dat wij aan al het onze sterven. Dat we al het onze leren afschrijven. Een schrapper door. Een afgebroken, een afgesneden zaak. En daar waar het voor ons niet kan. Waar we alleen schuld en onmogelijkheid overhouden. Daar wil God zondaren rechtvaardigen. Om niet. Om niet. En die gerechtigheid van zijn lieve zoon toerekenen en schenken. Dat kan de Heere doen. Dat wil de Heere doen. Want waar het evangelie gepredikt wordt in al zijn scherpte en in al zijn liefde, in heel zijn volheid, daar wordt ook verkondigd dat God de goddeloze rechtvaardigt. En dat het voor zondaren mogelijk is. Want juist ook in dit hoofdstuk wordt het gezegd, omdat God met Christus, in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, hun zonde hun niet toerekenende, heeft hij het woord der verzoening in ons gelegd. Wij bidden u dan van Christus wegen. Dat zei Paulus. En dat mogen al zijn dienstknechten hem vandaag nazeggen. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen, jonge mensen, ouderen. Nu het jaar 91 bijna ten einde is. Laat u met deze God verzoenen. Want de zondaar, de goddeloze kan voor hem niet bestaan. Maar hij wil goddeloze, vijanden, zondaren, rechtvaardigen om niet. En dan moet u nooit zeggen dat het voor een zondaar als u bent niet kan. Want als het voor goddeloze kan, dan is het voor de ergste zondaar mogelijk. En dan zegt de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze mij dit. Ik kan niet, u weet wel, die nieten van Schortinghuis. Ik deug niet. Ik heb niet. Ik wil niet. Allemaal nieten. En ik denk aan een oud man die de Heere vreesde. En die deze dingen persoonlijk mocht kennen. En die zegt, Schortinghuis is er toch nog één vergeten. Hij zegt, want in het geloof mag je er ook nog een zesde achteraan zeggen. Niet alleen ik kan niet, en ik wil niet, en ik deug niet, en ik heb niet. Maar ook, ik hoef niet. In het geloof, ik hoef niet, want hij heeft alles, alles voldaan. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben iets van dit diepe en brede leerstuk mogen overdenken vanavond. Een van de kernen van deze zo aangrijpende leer, waarin de zondaar op het diepst wordt vernederd en God in Christus op het hoogst wordt verheerlijkt. Heren, leer het ons ook persoonlijk, dat die gerechtigheid van Christus en de toerekening daarvan een volkomen gerechtigheid is. En dat er nu niets van ons bij kan, maar dat er ook niets van ons bij hoeft. O Heere, leer ons die gerechtigheid zoeken. En door het geloof op die gerechtigheid zinken. Opdat wij ook die waarheid mogen kennen. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Heere, geef dat we daar geestelijk mee werkzaam mogen zijn. En pas het woord genadig toe. Breng ons deze week bijeen in het herdenken van die zon der gerechtigheid die kwam. De enige die gekomen is om volkomen gerechtigheid aan te brengen. Jezus Christus, geef ons goede dagen. Zowel in de kerkdiensten als in de viering van het zondagschool, van viering van het kerstfeest met de zondagschool. En wil u ons ook zondag allen weer bijeenbrengen. Sterk en zegen ons deze week. We bidden het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 86, vers 3 is onze slotzang. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.